Maar eerst, de president van Kazachstan, Nursultan Nazarbayev, heeft vandaag op televisie zijn onmiddellijke aftreden aangekondigd. De 78-jarige Nazarbayev was bijna 30 jaar aan de macht in de voormalige Republiek van de Sovjet-Unie. Hij heeft de titel leider van de natie en zou president voor het leven worden, maar dat gebeurt dus niet. Hoe nu verder met dat immense land daar in het centrum van Centraal-Azië dat tussen Rusland en China in ligt? Hubert Smeets van kennisplatform Raam op Rusland. Goedenavond, Hubert.
Goedenavond.
Waarom stapt Nazarbayev nu op?
Hij vond het tijd worden na die 30 jaar die je reeds noemde. Hij is eigenlijk al 40 jaar, je zou kunnen zeggen, de eerste man in Kazachstan. Hij was daarvoor ook partijfunctionaris, een zeer hoge partijfunctionaris van de Communistische Partij in Kazachstan.
Ja.
Hij zegt dat het tijd wordt om de stok over te dragen. Hij is niet de jongste meer. En hij zegt ook dat het land stabiel genoeg is om het zonder hem aan te kunnen.
Ja.
Maar dat zijn allemaal woorden, uiteraard.
Ja. Ja. En wat zit er achter die woorden?
Nou, hij blijft gewoon eigenlijk aan de macht. Is de eerste indruk die ontstaat. Hij stapt wel op als president, als staatshoofd, maar hij blijft voorzitter zelfs van de Nationale Veiligheidsraad. Je zou kunnen zeggen, hij gaat een rol spelen zoals Deng Xiaoping in China heel lang heeft gespeeld. Die was geen partijchef, maar was wel voorzitter van het militaire comité.
Ja.
En daarmee eigenlijk, zou je kunnen zeggen, supervisor, de hoogste arbiter in alle interne conflicten die er waren en de belangrijkste stem als het gaat om de nationale veiligheidsvraagstukken toen van China, dat gaat Nazarbayev nu ook bij Kazachstan doen.
Oké. Levert hij daarmee helemaal geen macht in?
Jazeker wel. Er komt natuurlijk een nieuwe president. Op dit moment is er slechts een voorzien in een interim president. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken en de voormalige ambassadeur van Kazachstan in China, Tokayev. Man die zeer veel talen spreekt, echt van een andere generatie spreekt. Frans, Engels, Chinees en uiteraard Russisch. Of hij ook in 2020, als er verkiezingen voor het presidentschap zijn voorzien, zal aanblijven, is de vraag. Het gerucht gaat dat Nazarbayev zijn kaarten zou hebben gezet op zijn eigen dochter.
Ja.
Of misschien zelfs zijn eigen zwager, van de man van een wat jongere dochter van Nazarbayev. Om op die manier de clan Nazarbayev aan de macht te houden. Want die clan heeft wel veel te verliezen. Bijvoorbeeld geld.
Ja, want laten we even, nu we het toch over Deng Xiaoping hebben, hè, de man die China geopend heeft in de jaren 80 en 90. Laten we het even over Nazarbayev's erfenis is dus nog niet helemaal, maar toch hebben. Wat heeft hij voor Kazachstan betekend die afgelopen 30 jaar?
Nou, hij heeft ten eerste de positie van Kazachstan ten opzichte van Rusland versterkt. Kazachstan is een heel groot land, maar daar wonen niet heel veel mensen vergeleken bij Rusland. 20 miljoen, dat is net zo groot als Nederland, zou je kunnen zeggen, qua bevolkingsaantal.
En bijna 6 keer zo groot als Frankrijk, hè?
Ja, qua oppervlakte.
Ja.
Ja, maar dat is vooral steppen, waar geen hond woont of een enkele schaapsherder.
Nee.
En bovendien is Kazachstan een land waar heel veel Russisch, niet alleen Russisch sprekende, maar ook etnische Russen wonen. 20% van Kazachstan is ongeveer Russisch en die zijn ook allemaal geconcentreerd in het noorden van Kazachstan. Het was dat gebied van Kazachstan dat door de voormalige Russische dissidentenschrijver Solzhenitsyn was uitverkoren om, je zou kunnen zeggen, afgesplitst te worden van Kazachstan en om samen met Rusland zelf, Oekraïne en Wit-Rusland verenigd te worden in een soort van nieuwe Slavische Unie. Zoals Solzhenitsyn dat in 1990 heeft gezegd. En dat heeft Nazarbayev altijd heel goed gezien. Dat gevaar dat Moskou misschien Kazachstan zou willen opdelen in het noordelijke deel waar de Russen wonen en het zuidelijke deel waar de Kazachen wonen. Dat heeft hij weten te voorkomen. Dat is één. En twee, hij heeft de positie in Kazachstan in Azië ongelooflijk versterkt. De zijderoute waarmee China haar spullen nu naar Europa wil gaan vervoeren, loopt door Kazachstan. En omdat het inderdaad het zevende land qua oppervlakte van de wereld is, is Kazachstan daarmee voor China op dit moment van het allergrootste strategische belang. En dat kan Kazachstan, Nazarbayev, weer gebruiken om zich niet afhankelijk te maken van Rusland.
Ja, dat is de geopolitiek. Het is ook een rijk land in die zin dat het heel veel olie en gas heeft. Hè.
Ik heb en, nog wel eens, uranium.
En uranium.
Niet
ik heb nog wel eens,
als voor kernwapens en vooral energie. Nee. Industrie, ja.
Wat heeft hij met het ontwikkelen van die potentiële rijkdom gedaan? En in hoeverre hebben de Kazakken daar zelf van geprofiteerd?
Nou, de Kazakken hebben daar wel degelijk van geprofiteerd. Dat zie je bijvoorbeeld aan het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking in Kazachstan. Dat is de helft, nou een derde van Nederland. Dat kan Rusland niet zeggen. Er is zeker sprake van grote corruptie in Kazachstan. Dus de inkomsten, de rijkdommen die zijn geëxporteerd van olie, gas en uranium zijn voor een groot deel zeker in de handen van slechts weinigen, in de zakken van een kleine groep gekomen. Onder andere van de clan Nazarbayev, die volgens sommigen goed is voor een vermogen van 7 miljard dollar. Mm-hmm. Maar de Kazachse bevolking heeft wel degelijk ook kunnen profiteren. En dat maakt hem niet populair, maar dat maakt dat de oppositie in Kazachstan, je zou kunnen zeggen, toch eigenlijk weinig breekijzers heeft om de macht van het huidige regime, je zou kunnen zeggen, uit te dagen.
Ja, en hoe is het verder met die oppositie gesteld? Er liggen wat rapporten van Amnesty International die niet al te vrolijk stemmen.
Ja, nee, het is absoluut geen democratie. Het is zelfs geen autoritair land, om het mild uit te drukken. Het is een verlichte dictatuur. De oppositie in Kazachstan bestaat niet. Het parlement wordt altijd met 90% van de stemmen herkozen. En dan is altijd de partij, het lichtende vaderland, zoals de regerende partij van Nazarbayev heeft, degene die met de zetels vandoor gaat. Nazarbayev zelf haalde de laatste keer ook meer dan 95% van de stemmen. De oppositie die de kop heeft opgestoken is of in de gevangenis gestopt of een enkele keer geliquideerd of verjaagd naar het buitenland. Dus de huidige oppositie die gereageerd heeft ook op het aanstaande vertrek van Nazarbayev reageert niet vanuit Kazachstan zelf, maar vanuit bijvoorbeeld Oekraïne of vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten.
En wat zeggen ze dan?
Ze zeggen dat op deze manier door Nazarbayev deze machtige positie te laten houden als voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad, dat op deze manier er niets zal veranderen in de wezenlijke politieke verhoudingen binnen Kazachstan.
Toch moet je in minder democratisch geregelde landen toch altijd een beetje oppassen met dit soort machtswisselingen. Dat kan veel onrust veroorzaken, is in buurlanden ook wel eens gebeurd. Hoe heeft Rusland daarop gereageerd? Want daar houden ze niet van onrust aan de grens.
Nee, nou, Rusland heeft eigenlijk amper gereageerd tot nu toe. En dat doet vermoeden dat ze ook in Moskou hooglijkst verbaasd waren vanmiddag over deze stap van Nazarbayev. De woordvoerder van de Kremlin heeft gezegd dat Poetin inmiddels mondeling gesproken heeft, via de telefoon uiteraard, met de scheidende president. Maar wat er gezegd is in het telefoongesprek, daarover zwijgt het Kremlin. En de voorzitter van de Russische Senaat, de Federatieraad, die zei openlijk, ik wist van niks, voor mij is het een grote verrassing. Dus ik denk dat we moeten wachten. En dat Rusland ook een beetje de kat uit de boom kijkt.
Ja.
Omdat men ook wel weet dat voorzichtig moet worden geopereerd. Al was het maar omdat Nazarbayev de afgelopen 20 jaar, 30 jaar, maar zeker de afgelopen jaren het nationale sentiment, het nationalistische ressentiment in Kazachstan heel erg heeft weten op te bouwen. Bijvoorbeeld, klein detail, er is een neiging op dit moment, een golf in Kazachstan, om het aantal Russisch-talige scholen te verminderen, om die zelfs te sluiten. Het is allemaal gericht tegen de Russisch sprekende minderheid in het noorden van Kazachstan. En op de bankbiljetten van de Kazachstanse munt, de tenge, wordt binnenkort het Russisch waarschijnlijk geschrapt en wordt alleen de eigen Kazachse taal nog dominant. En dat zijn allemaal kleine signalen waarmee Nazarbayev de afgelopen jaren heeft laten blijken dat hij eigenlijk, je zou kunnen zeggen, zonder een omwenteling als in Oekraïne, toch een vergelijkbare koers vaart als de huidige regering in Kiev.
Oké. Dus het komend jaar moet goed blijven opletten wat er in Kazachstan gebeurt.
Dat lijkt me zeker belangrijk, want het is een van de meest serieuze naties en staten in Centraal-Azië en daarmee ook toch wel zeer belangrijk voor Europa.
Dank je zeer, Hubert Smeets van kennisplatform Raam.